De kerkraad heet iedereen hartelijk welkom op deze dienst van Hemelvaartsdag waarin voorgaat dominee Van de Wind. En de schriftlezing is vanmorgen uit Handelingen 1 en 2. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten aanstaande zondags, morgens dominee Brouwer uit Veen en 's avonds dominee Van de Wind. Mededeling. Bij de uitgang ligt er een meeneemexemplaar van de Waarheidsvriend gereed en daar gaat het speciaal met artikelen rondom de Hemelvaartsdag. En de collecte van morgen, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En de voorzang is het lied Kroon hem met gouden kroon. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente van Psalm 47, het derde vers. Toen in het Oude Testament de Ark van het Verbond als de troon van God omhoog werd gedragen, de berg Sion op, toen klonk er muziek en gejuich. En dat merk ik ook in deze psalm. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En zulk eerbetoon willen we ook vandaag op de Hemelvaartsdag Christus toebrengen, de Zoon van God die ten hemel is gevaren. We gaan zingen van Psalm 47, vers 3. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Wat er verder volgt in Psalm 68, vers 9. En we doen deze morgen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met woorden uit de Heidelbergse Catechismus. Die gaan ook over de ten hemel varen van Christus. Vraag en antwoord 46 en vraag en antwoord 49. En daar belijden wij het volgende. Wat verstaat u onder opgevaren naar de hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen. En daar ons ten goede is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Ten eerste, dat hij in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede, dat wij in hem ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand dat hij als het hoofd ons zijn leden ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest als tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen.
Amen.
Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, Vader, Zoon, Heilige Geest, u komt alle lof en aanbidding toe, ook op deze dag. Nu wij in het bijzonder mogen gedenken en vieren dat Jezus Christus, die gekruisigd was en is opgestaan, dat hij in de hemel is opgenomen, in de hemelse heerlijkheid en daarbij de Vader is. U, o Allerhoogste Majesteit, u wil in ons gebed ook aanroepen en tot u spreken, nader bij u komen. En hoe zouden wij dat durven, wij kleine mensen, tot u, die grote God, zondige mensen, onrein door onze ongehoorzaamheid, voor u de Heilige. Hoe zouden wij durven als Hij, Jezus, ons niet was voorgegaan? Jezus, de Zoon des mensen, ons in alles gelijk geworden, verzocht in alle dingen zoals wij. De moeite en het verdriet, de aanvechting van de boze, heeft Christus doorgemaakt. Ons vlees en bloed heeft hij aangenomen. En nu mogen wij weten dat we ons hoofd, het hoofd van de gemeente, dat hij in de hemel is binnengegaan in die heilige heerlijkheid om bij de Vader te zijn. En doordat Jezus Christus ons zo is voorgegaan, en we mogen geloven met heel uw kerk dat Hij daar is, daar vinden wij vrijmoedigheid in. Nu weten wij dat wij toestemming hebben om in het gebed ook bij u te komen, bij de troon van uw genade, bij u die regeert, u die zo groot en heerlijk bent. En nu bidden wij van u, wilt u ons aanzien in uw gunst. Reinig ons van alle zonden. Schenk uw Heilige Geest, zoals uw Heilige Geest is uitgestort en zijn werk doet in deze wereld, harten verbreekt en binnenkomt met de liefde van God en met het leven uit de Geest. Heere, wij danken u daarvoor dat u zo uw kerk bouwt door heel de wereld, ook in ons land. Wij danken u daarvoor en wij bidden dat u ook vanmorgen zo in ons midden bent met uw Heilige Geest. Dat uw woord ook echt horen. Dat het zijn kracht doet in onze ziel. Dat we daardoor de Heere Jezus mogen ontmoeten in het woord, door uw Heilige Geest. Dat we hem lief hebben. En dat we zo ook de kracht ontvangen om u te dienen hier op de aarde. Dat we naar uw woord leren leven. Heere, zo zijn onze ogen op u, ook deze morgen. En geef dat de eredienst ook zo u verheerlijkt. Dat we de Christus, die in de hemel is opgenomen, zullen grootmaken, hem mogen kennen. En dat we zo ook dienaren zijn van die koning. Wees ons zo nabij. U bidden we dat u de verkondiging van het evangelie zegent hier en op andere plaatsen. En dat de boodschap van Christus vele harten en mensen mag bereiken. Ook zij die er misschien niet zoveel van afweten. En nog geen goed beeld bij hebben. Zich ervan afgekeerd hebben. Wilt u ook in hun leven spreken, zodat mensen tot geloof komen. En uw kerk mag groeien tot eer van u. Dat hebben wij niet in onze handen, dat beleiden we, dat merken we ook. Heere, maar wilt u in onze verlegenheid uw wonderen doen. Zo brengen wij deze dank, deze gebeden voor uw aangezicht in de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan in de Bijbel lezen uit het boek De Handelingen der Apostelen. Eerst het hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 12. En dan het hoofdstuk 2, vers 32 tot en met 36. We lezen uit de Bijbel in het boek Handelingen. En dan lezen we in Handelingen 1, de versen 1 tot en met 12, het woord van God als volgt. Het eerste boek, en Lucas is de schrijver van Handelingen, dus hij denkt dan aan het evangelie van Lucas. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Vervolgens lezen we het hoofdstuk 2, vanaf vers 32. En dan is het inmiddels Pinksteren geworden. En Petrus spreekt de mensen in Jeruzalem toe. En van wat hij zegt, lezen wij in Handelingen 2, vanaf vers 32 tot en met 36 het volgende. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is uit Handelingen 1, vers 9. De tekst voor de preek is Handelingen 1, vers 9. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. We staan in de preek stil bij drie punten. In de eerste plaats de opdrachten van Jezus. In de tweede plaats de opname van Jezus. En ten derde de verhulling van Jezus. Dus de opdrachten van Jezus, de opname van Jezus en de verhulling van Jezus. We gaan nu eerst zingen van Psalm 104, vers 1 en 2. En uw gaven die zullen worden ingezameld in de collecten. Die zijn aangekondigd. En dan gaan we zingen uit Psalm 104. En dan gaat het ook over de majesteit van God. De heerlijkheid van hem die in de hemel woont. En dat het in zekere zin ook voor ons verborgen is. We zingen van Psalm 104, de versen 1 en 2. Gemeente, eerst een verhaal over Vincent. Dat is een voorbeeld voor de kinderen. Jongens en meisjes, Vincent is een jongen met een BMX. Dat is zo'n crossfiets. Waarmee je ook wedstrijden kunt rijden. En Vincent die zit ook op een crossclub. En hij rijdt vaak op zo'n terrein met allemaal van die heuveltjes en bochten en diepe kuilen. En hij kan het heel goed. Hij heeft al zijn prijs gewonnen. En nu mag hij meedoen aan een grote wedstrijd, ver weg. Zijn vader zou ook komen. En de regels die zijn zo dat hij met de eerste groep 5 rondjes moet crossen. En dan is er even tijd om zijn fiets te controleren. En de banden op spanning te brengen en de remmen te stellen voor de volgende rit. De volgende groep rondjes. En zijn vader, die mag hem met die controle helpen. Bij de pitstop. En zijn vader die heeft ook de spullen daarvoor. Maar Vincent, die is al een uur van tevoren op dat terrein. Alleen zijn vader die moet van zijn werk komen. En die heeft daar een belangrijke bespreking. Ja. Zal hij wel op tijd zijn? Over 10 minuten begint de wedstrijd. Is zijn vader er nou al? En er zijn heel veel mensen overal en gespannen kijkt Vincent rond. Waar zit mijn vader nou? Is hij er straks wel? Hij tuurt naar de plek voor die pitstop. Ja, daar gaat een hand omhoog. Dat is hem. En er komt een lach op Vincents gezicht. Hij was erg gespannen. Maar nu voelt hij zich zekerder. En hij gaat zich concentreren op die crossbaan. Ik wacht een klein moment. Vincent. Jongens en meisjes. Hij heeft zijn vader gezien. En dat hij gezien heeft dat zijn vader er is, dat stelt hem gerust. En nu kan hij zich concentreren op die wedstrijd. En nu kan hij aan die belangrijke wedstrijd voor dat crossen gaan beginnen. Nou jongens en meisjes, vandaag gedenken wij dat de Heer Jezus is opgenomen in de hemel. En voor de 11 discipelen was het ook heel belangrijk dat ze hem op die dag hebben gezien. Dat ze die discipelen zelf hebben gezien hoe hun Heere naar de hemel ging. Want die discipelen die staan ook aan het begin van iets moeilijks. En de Heere die heeft beloofd dat hij zou helpen. Maar, waar is de Heere dan? Nou, dat weten die 11. Ze hebben hem gezien. En vanochtend kun je horen waarom dat zo fijn voor hen is. En zo belangrijk. Wat ging er aan de hemelvaart vooraf. Christus die heeft zijn discipelen opdrachten gegeven. En zo schrijft Lucas direct al aan in de inleiding van dit Bijbelboek, in vers 1 en 2. In zijn eerste boek, in het Lucas-evangelie, heeft hij verteld wat Jezus heeft gedaan tot de dag waarop hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen, staat er, nadat hij aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Na zijn opstanding is hij gedurende 40 dagen aan hen verschenen. Heeft hij met hen gesproken? Heeft Jezus uitgelegd uit de Heilige Schriften dat Christus moest lijden en hoe er nu bekering moet worden verkondigd en vergeving van de zonden? Ze hebben de opgestane Christus verschillende keren gezien. Ze hebben uitleg gekregen over alles wat er was gebeurd. Maar ook instructies. Instructies voor een grote opdracht. Want de Heere heeft deze 11 uitgekozen om zijn getuigen te zijn. Er is een groot geding. Een geding om de waarheid in deze wereld. Heeft de Heere Jezus nu gelijk of niet? Is hij nou de verlosser of niet? Is het evangelie van kruis en opstanding nou de waarheid? Dat is het geding. Je zou kunnen zeggen de strijd, de zaak. En de apostelen die mogen overal gaan vertellen wat ze hebben gezien. Zij mogen in dat geding, in die zaak de getuigen zijn. Jezus heeft hen de opdrachten gegeven. Eerder had hij er ook al over gesproken. En ze moeten niet bang zijn. En ze mogen hun Heere niet verloochenen. Maar ze moeten voor hem uitkomen. En vrijmoedig in de naam van Christus de mensen oproepen tot bekering en tot geloof in hem. Onze tekst van vanmorgen die verwijst daarna terug. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Wat had hij dan gezegd? Nou, we lezen in vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea, en in Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. U zult mijn getuige zijn. Is dat nou een opdracht? Dit moeten jullie gaan doen? Of is het een belofte? Zo zal het gaan. De Heilige Geest zal ervoor zorgen dat jullie mijn getuigen zijn. U zult mijn getuigen zijn. Het zal zo gebeuren. En dat is toch wel de toon. De toon waarop de Heere spreekt. Zoals hij eerder had gezegd, ik zal u maken tot vissers van mensen. U zult mijn getuige zijn. Ja, je kunt denken, dat is toch geweldig. Geweldig. Zij hebben hem met eigen ogen gezien. Jezus die dood is geweest, maar nu leeft. En zij mogen daarvan getuigen. Zij mogen aan alle mensen dat goede nieuws bekendmaken. Zeker. Ze zullen dat ook met liefde en met vreugde doen. Vergeet niet, gemeente, bij dat getuigen hoort ook lijden. En Christus heeft hen daar goed op voorbereid. Het is een wezenlijk punt in zijn onderwijs. Als getuige krijg je ook tegenspraak. In de wereld zullen ze je haten en vervolgen of zelfs doden. En na alles wat er met Jezus zelf is gebeurd in Jeruzalem, zullen de apostelen zich daar goed bewust van zijn geweest. Dat de mensen hun heren hebben vervolgd en gekruisigd, datzelfde kan ook hen overkomen. Met diezelfde tegenstand moeten zij ook rekening houden. Getuigen. Ja, dat doe je eigenlijk in een rechtszaak. Waar moet blijken, wat is nou de waarheid? Maar in zo'n rechtszaak, daar heb je ook tegenspraak. Er is ook een aanklager die je tegenspreekt. Die de waarheid ontkent. En rond de kruisiging van Christus is wel duidelijk geworden dat de wereld niet op hem zit te wachten. De mensen die hebben de duisternis liever dan het licht. En zelf waren de discipelen opeens ook niet meer zo dapper. Ze kropen weg. Ze deden de deur op slot. Eigenlijk zijn ze maar met een klein groepje. En dat gevoel kunnen wij vandaag ook hebben. De wereld zit niet op Jezus te wachten. En al helemaal niet op een boodschap over de zonde, over de bekering, over vergeving en verlossing door Jezus alleen. Wat zullen je collega's, zullen je klasgenoten ervan vinden? Als je daarover zou beginnen. En dat kan ons best veel onzekerheid geven. Wanneer u enerzijds graag de Heere wilt dienen. Als u een afkeer kreeg van de zonde, het oude leven achter u wilt laten. En nu is Christus uw koning en u wilt hem gehoorzaam zijn. Ja, wat betekent dat? Welke taak hebben wij dan? U bent het zout der aarde. Ja, mooi. Hoe gaat dat dan? En wat merk ik ervan? En ben ik eigenlijk niet te zwak om echt duidelijke keuzes te maken? Ben ik misschien niet te bang om voor mijn Heren uit te komen? Werkelijk, door het geloof in Christus begint er een nieuw leven. Maar soms kun je na verloop van tijd er toch weer aan twijfelen. Is dat wel echt? Is het in mijn hart, in mijn dagelijks leven, werkelijkheid dat God zijn woord, ja, dat wat God daarover zegt, dat het ook gebeurt? Of was het maar een gedachte? Zo kun je denken dat je eerder het wel zeker wist. Het is de Heere. En dat je het daarna weer niet zo voelt allemaal. Als je die twijfel hebt, kan dat je bang maken. Het feit dat Christus heeft gezegd dat we gedoopt worden met de Heilige Geest. En dat we getuigen zullen zijn van Christus. Is het niet heel groot? Wat komt er van terecht? Nou, het is wel goed te beseffen, gemeente, we krijgen niet allemaal dezelfde opdracht. De opdracht ziet er niet voor iedereen hetzelfde uit. We leven op een verschillende plek in de samenleving, in de wereld. De een krijgt een taak in het gezin als een vader of moeder. Voor de anderen liggen er taken in het kerkenwerk. En ook de taken in uw dagelijks beroep, die mogen daar zeker in betrekken. Christus roept ons om in alles, om in al die plaatsen en taken hem te dienen. Om daar op die plaats, in die taak zijn woord te bewaren. Om daar naar zijn geboden te leven. En zo te laten blijken dat Christus onze koning is. En we doen dat in een wereld waarin velen niet geloven. Waarin mensen, ook zoveel mensen, geen waarde hechten aan het evangelie. En niet geloven dat Christus is opgestaan. Dat hij terugkomt in heerlijkheid. Heere, roept u en mij. Dat wij wel uit dat geloof zullen leven. De Heere roept ons dat we trouw zullen blijven. we zijn naam beleiden. Dat we door de kracht van zijn Heilige Geest anders mogen zijn. Mogen uitzien naar de komst van zijn Koninkrijk. De apostelen, die krijgen niet alleen opdrachten. Ze krijgen ook iets bijzonders te zien. En zo richten we ons nu op het tweede punt in de preek. We zagen eerst de opdrachten van Jezus. De opdrachten van zijn discipelen. En hoe ook wij daarin betrokken kunnen zijn. Onze taak krijgen. Ten tweede, de opname van Jezus. Nadat hij dit gezegd had, lees in onze tekst, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. De discipelen die zien het voor hun ogen gebeuren, dat Jezus werd opgetild. Hij wordt opgeheven in de hemel. Christus had ook onopgemerkt kunnen verdwijnen. Had kunnen gebeuren. Zoals toen hij met die twee mannen meeliep naar Emmaus en plotseling weer uit hun gezicht verdwenen was. Of die verschijningen, die hadden na 40 dagen toch ook kunnen ophouden. Maar Jezus, die is niet vermist geraakt. Nee, ze hebben echt gezien hoe hij in een wolk werd opgenomen. En in deze tekst is daarbij een leidende vorm gebruikt. Niet hij voer ten hemel op, maar hij werd opgenomen. Door een ander. Door de Vader. Dat zit daarachter. Dat er niet staat, hij voer ten hemel op, maar hij werd opgenomen. God de Vader die heeft zijn Zoon zichtbaar verhoogd. Heeft hem de hoogste eer bewezen. Heeft hem van de aarde opgeheven in de hemel. En dat geeft aan deze gebeurtenis een bepaalde betekenis. Dat is een goddelijk eerbetoon. Dat is als een ceremonie voor een nieuwe koning. Die wordt binnengehaald en die wordt gekroond. En die mag gaan zitten op de troon. En zo zingen sommige psalmen ervan. Dat God als de hoogste koning de troon bestijgt. God vaart voor het oog omhoog. Hij is de vorst der aarde. Zingt zijn lof. Of psalm 24. Verhoog voor hem de poorten, zodat de koning mag binnenrijden. De hemelvaart is niet zomaar een verhuizing. Een verhuizing van de ene plaats naar de andere plaats. Het is al helemaal geen verdrietig vertrek naar een ver land. Christus wordt verhoogd aan Gods rechterhand. Zo noemt Petrus dat ook in Handelingen 2. Zo spreekt de apostel daarover. God heeft Jezus gemaakt tot de hoogste koning. En zo mogen wij hem zien. En vanuit de hemel is hij juist altijd bij zijn kerk. Niet alleen maar zo nu en dan, als hij eens even verschijnt. Niet alleen maar hier of daar lichamelijk op een bepaalde plek. Maar vanuit die hoogste plaats is Christus met zijn geest en met zijn majesteit altijd bij ons. En wanneer wij van hem zijn, wanneer wij bij hem zijn ingelijfd, dan woont Christus ook met zijn liefde in ons hart. En vanuit die positie, daar kan hij ook alles regeren. Hij heeft alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. Als de Heer in de hemel kan hij alle dingen besturen om zijn kerk ook echt te helpen. Om zijn plan met u, met mij, uit te voeren. Compleet te maken. En dat geeft moed. Nadat de apostelen zo'n grote opdracht hadden gekregen. Waarbij ze ook veel moeilijkheden zullen kunnen tegenkomen. Mogen ze zien hoe hun Heer het opgenomen in de hemel. En diezelfde Jezus, die zojuist heeft gesproken, die heeft alle macht. Die is aan de rechterhand van de Vader en hij staat altijd voor hen klaar. Weten jullie nog van Vincent? Weet je nog van die belangrijke wedstrijd? Met zijn crossfiets. Toen hij zijn vader had gezien, was hij gerust. Die zou kijken hoe hij het deed. En die stond klaar om hem te helpen. Na die eerste ronde die hij zou fietsen. Hij heeft zijn vader gezien. Maar voordat de discipelen het evangelie gaan verkondigen in de wereld, hebben zij gezien dat Jezus door de Vader is binnengehaald. En dat stelt hen gerust. En dat geeft hen vertrouwen. Want Jezus die zal hen vanuit de hemel zo goed in het oog houden. En hij staat daar klaar om hen altijd te helpen. Wat een bemoediging voor hen. Is er in uw hart ook dat verlangen gekomen om de Heer Jezus te dienen? Die hartelijke keuze om in zijn wegen te gaan, dienaar van die koning te zijn? Nou, de gekruisigde door wie wij verzoening vinden, dat is ook de grote overwinnaar. En hij is verhoogd in heerlijkheid. Wees daarom niet bang. Hoeveel tegenstand, hoeveel ongeloof je ook tegenkomt in de wereld. Of tegenkomt in je eigen hart. Wat de vragen kunnen er zijn. Houd ik het wel vol? Er zijn nog zoveel zondige begeertes. Nou kijk, Christus is door de Vader in heerlijkheid opgenomen. Hij heeft voldaan aan alle gerechtigheid. Zijn offer is genoegzaam voor God. En Christus pleit voor de zijne. En er is zoveel kracht, reinigende kracht in het bloed van Christus. Geen enkele zondaar die dat bloed aangrijpt in het geloof, die hoeft ooit meer te vrezen. Voor de toren van God. Christus werk is volkomen. Hij is bij de Vader. En hij heeft de macht van de zonde teniet gedaan. Hij heeft de Satan verslagen. Hij heeft de dood overwonnen. En allen die hem toebehoren, die mogen weten, mijn plaats in het Vaderhuis is zeker. Jezus is me al voorgegaan. Hij zal alles laten meewerken, ten goede. Hij die mij riep. Hij die mij vrij sprak. Hij zal me ook verheerlijken. En zo kan een christen zijn taak uitvoeren met vertrouwen. En als er tegenslagen zijn, hoef je niet van slag te raken. Wanneer je soms die kracht van de Heilige Geest niet zo duidelijk voelt, of je merkt een tijdje weinig van zijn werk, je mag vertrouwen dat Christus die Geest zendt. En daar regeert. En zijn oog op je houdt. Hoe staat het met dit vertrouwen bij u, bij jou? Hebt u goede moed in het dienen van de Heer? En de rust, die vindt u door te zien op die verhoogde Christus. Dat vertrouwen mag u vinden en laten voeden. Door stil te staan bij zijn heerlijkheid. Bij zijn macht. Door het oog te richten op de belofte die hij waarmaakt, juist vanuit de hemel. De 11 apostelen, die hebben het gezien. Het is voor hen een grote steun om in Jeruzalem te blijven wachten tot de Heilige Geest over hen komt. Wat de Heere had gezegd, Jezus is niet zomaar in het niets verdwenen. Ze zagen hem heen gaan naar de Vader. We komen bij het derde punt. We zagen de opdrachten van Jezus, de opname van Jezus. Ten derde, de verhulling van Jezus. Want een wolk onttrok hem aan hun ogen. Een wolk is niet zomaar een mistvlaag. Nee, die wolk die heeft bijbels gezien echt iets te zeggen. In het Oude Testament is een wolk vaak de gestalte waarin de Heere aanwezig is bij zijn volk. En de wolk is aan de ene kant zichtbaar. Je ziet die wolk. En als de Heere in zo'n wolk aanwezig is, dan is hij toch ook weer niet zichtbaar. Laat eigenlijk die twee kanten zien. De Heere leidde het volk door de woestijn in een wolkkolom. Hij daalde af in de nieuw gebouwde tempel in een wolk. Toen Jezus op de berg was om te bidden, de berg van de verheerlijking, overschaduwde een wolk Jezus en ook de drie discipelen die bij hem waren. Nou, in deze bijzondere wolk is een soort voertuig waarmee God zich in majesteit laat zien bij zijn volk. Iets indrukwekkends. En op de Olijfberg in Handelingen 1 neemt de wolk Jezus weg uit hun gezicht. Die wolk die verhult dus zijn aanwezigheid. Hij is niet langer echt zichtbaar. En dat past ook bij zijn hoge majesteit. Jezus als de koning der koningen. Nu hij in de hemel is. Nu hij hoog op de troon is. Is Jezus niet meer voor ons zichtbaar. Daar is hij te groot voor. Daar is hij te ongrijpbaar voor. Maar voordat hij heen ging, gaf hij vele tekenen. En gaf hij ooggetuigen. En op grond van hun getuigenis weten wij dat het waar is. Zij hebben het verteld. Ze hebben het met meerdere gezien. God heeft Jezus opgewekt. Heeft hem tot Heere gemaakt. En in dat geloof mogen wij leven. Inderdaad. Zijn aanwezigheid is meer verhuld. Net als door die wolk. Waarin ze Jezus niet langer zagen. En nu mogen wij Jezus zien dat hij de levende is door de tekenen van zijn kracht. We mogen het zien door de bekering van zondaren. In de vernieuwing van mens. Je mag het zien in de werking van de Heilige Geest in deze wereld. Daar zie je dat Jezus leeft. Twee engelen die bij de 11 verschenen. Die zeiden dat ze niet omhoog moesten blijven kijken. Maar die zeiden dat ze naar Jeruzalem moesten gaan en dat ze hun blik mochten richten op hun opdracht. Concentreert u zich maar op uw taak. Concentreert u zich maar op die opdracht die de Heere voor u en jou in je leven heeft. Ja, bij die opdracht hebben we de kracht van de Heilige Geest nodig. Laat dat dan de onderliggende gedachte zijn. Dat Christus in de hemel is. Dat Hij daar regeert. Dat Hij er alle dingen zo bestuurt. Dat mijn leven werkelijk vrucht zal dragen. Tot zijn eer. Laat dat de onderliggende gedachte zijn. Christus in de hemel. Die zijn geest zendt. En de geest van God, die zal de apostelen bezielen. Zal hen leiden. Die geest van God, die drijft het woord de wereld in. Hij zal overtuigen van zonde. Hij zal harten verbreken voor de genade. Hij zal nieuw leven geven. En in stand houden. Het leven met Christus. En er is de tegenspraak. En er is verdrukking in de wereld. Hoe blijf je Christus volgen? Misschien kun je twijfelen aan jezelf, onzeker zijn, onze zwakheden voelen. Maar zie door het geloof op die grote koning. Denk maar aan zijn macht. Denk aan zijn heerlijkheid, aan het werk dat hij heeft volbracht, aan de belofte van zijn geest. Nu zien wij hem niet, voor een korte tijd, zegt de apostel elders. Toch kan wie in hem gelooft zich in hem verheugen. Door dat geloof, dat weet, mijn Heer is in de hemel. En wie gelooft, die zal hem verwachten. Want hij is het, die er is, Jezus. Hij is het, die er is en die komen zal. Daar zien we naar uit. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 24. De versen 4 en 5. Verhoogt op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog opdat de koning in mogen rijden. We zingen van Psalm 24, de versen 4 en 5. Laten wij nu samen danken en bidden. Grote God, barmhartige Vader, u brengen wij de dank voor die gebeurtenis, die geschiedenis op de Olijfberg, in de aanwezigheid van de apostelen, die er getuigen van waren en het ook mogen vertellen, door uw Heilige Geest het inzicht hebben gekregen, om dat ook later verder uit te leggen. We danken u dat we vanuit de schriften zo zicht mogen krijgen op de betekenis dat Jezus Christus is opgenomen in de hemel. En u brengen wij daarvoor de eer. En Heere, sterk dan het geloof in de harten. Om dat te beseffen. Om daaruit moed te krijgen. Om ook te verwachten de hulp van uw Heilige Geest. U zendt ons in deze wereld. Samen als kerk met de opdracht om het evangelie te verkondigen en getuigen te zijn. Maar ook ieder op een eigen plek in de samenleving, in het gezin, in de gemeente. Heer, geef dat we ook onze taak zo helder voor ons mogen zien. En geef ons ook die moed en die liefde en die wijsheid om die tot uitvoer te brengen en u daarin te dienen. En dat is toch ook uw belofte. Daarvoor geeft u uw krachten. Ondersteun ons daarin. En wij bidden van u dat we, ook als gemeente, door de krachtige werking van uw Heilige Geest, in het geding om de waarheid, van die waarheid getuigen, de waarheid van uw genade, van uw recht, van uw goedheid, van uw geboden, van uw beloften, de waarheid van Jezus Christus die gekruisigd is en opgestaan en leeft, en die terug zal komen in heerlijkheid. Wij bidden van u, wilt u het geloof ook zo sterken en zo de liefde in het hart geven, dat we ook werkelijk zijn als een bruidskerk die uitziet naar de komst van de bruidegom. Heere, blijf bij ons op deze dag. Schenk u hulp en bescherming. U bidden we dat u ook het echtpaar Verburgt wilt gedenken. Die de kerk uitgingen. Wij dragen hen aan u op. Wilt u hen bewaren en nabij zijn. Ook in de omstandigheden waarin ze nu verkeren. We mogen zo uw hulp en uw genade voor hen bidden. Wilt u met zieken zijn, met mensen in rouw. U kent, Heere, de dingen die verdriet geven, die zorg geven. Wilt u ook daarin helpen en ons leiden. Gedenk ook de noden die er in de wereld zijn. Geef dat mensen geholpen worden wanneer ze het arm hebben, getroffen zijn door rampen. Waar onderdrukking is of oorlog, geef dat er vrede zal komen. Zo bidden we ook voor onze overheid en de machthebbers in deze wereld. En door de menselijke zonde wordt er ook zoveel misbruik gemaakt van macht. Is er zoveel kwaad, ook juist daar waar mensen over anderen kunnen heersen. Wij bidden van u dat ook paal en perk stelt, dat mensen hun macht, hun gezag niet verkeerd gebruiken, maar juist ten goede, zowel in de wereld, onder de volken, als ook in kleine kring, zodat machthebbers ook iets laten zien van de goede en de wijze Vader in de hemel. Zo bidden we ook voor onze overheid, geef hen wijsheid en goede zorg voor het land. Zo brengen we al deze dingen voor uw aangezicht. Hoor ons gebed. U zij alle eer. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 89, vers 3 en vers 8. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En vers 8, gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, de versen 3 en 8. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.